onze hulpen en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten het samen zijn voet met het zingen van Psalm 17. Het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. En wat er verder volgt. Gemeente, de lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het boek der psalmen. En wij vervolgen de lezing uit de negende psalm. Psalm 9, vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Psalm 9, beginnende bij vers 1. Een psalm van David voor een opperzangmeester op met labben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, omdat mijn vijanden achter was gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op den troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd. Tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid, en hebt gij de steden uitgeroeid. Een ieder gedachtenis is met hen vergaan, maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte, en hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor den verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Psalm zingt den Heere, die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden, want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt derzelven, hij vergeet het geroep der ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten des doods, opdat ik u een ganse lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Een liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Ephaion, Sela, de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen, want de nooddruftigen zal niet voor altoos vergeten worden, nog de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere, laat een mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrezen aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela.
Laat ons des Heere aangezicht zoeken. Heere, wie kan voor u bestaan? Alleen uw Zoon. En die in hem geborgen en verborgen zijn. Want uw kerk is verborgen in u. Want gij ziet in Christus en altijd genade gaan. Kunnen ze niet geloven bij tijden en ogenblikken. Maar het geloof hangt niet aan het geloof, maar aan het voorwerp des geloofs. Wij geloven niet in ons geloof. Wij geloven in u in Christus. Wil het wel zijn. Op weg reis naar de eeuwigheid. En nu kom ik u te smeken of u uw woord wilt openen. We hebben het overdacht. Maar preken is een werk van u. U mogen ons daartoe gebruiken. Heerlijk gebruiken. In de vernedering van zondaar en de verhoging van uzelf. Heere, ach, gedenk nog des ontfermens. In deze bange tijd, waar veel religie uiteindelijk zelf bedoelende religie is. Wij willen heilig worden, u naar de kroon steken, maar we hebben daar deze psalm gehoord, leer ze dat ze mensen kinderen zijn. En u bent God. En wij menskinderen. Schepselen, gevallen schepselen. En ja, Heere, ontferm u onze en onze kinderen, dat wel. Want we reizen naar uw rechterstoel, daar ook in deze psalm. En wie zal niet vrezen? Zegen uw getuigenis in verre landen, Servië, waar onze zoon teruggekeerd mocht zijn, naar Montreal, en waar we vanavond met zegen aan die Bijbelschool heeft mogen werken. Zegen dat werk daar bij Simo Relevic en die mensen op school. Ach, een klein eilandje in een grote zee. Maar de rivieren zullen de stad, de stroompjes zullen de stad verheugen. Dat zijn uw stromen. En ze zullen niet vrezen voor de golven van aanvechting. Als u erin bent, Heer. Als u erin bent. Wees ook onder anders. Gelijk u het zelf beloofd hebt. Als één die dient. Want wij kunnen u niet dienen. Jozua zegt het. Want u bent heilig. Er is er één die u dient en gediend heeft en nog dient. De Zoon uw liefde. De Zoon van uw eeuwige liefde. Ach, verheerlijkt aan uw naam vanavond kon het wezen. Om Jezus wel. Amen. Gemeente, psalm 9 is eigenlijk een moeilijke psalm. Althans. In het eerste gedeelte gaat het over het recht. God is richter en hij zal de vijanden van Sion verdoen. Hij zal recht spreken. God neemt het op voor zijn kerk. Dus het vertrouwen van deze psalmdichter heeft het ook ervaren. Is uit de poorten des doods verlost. Maar het tweede gedeelte ziet op het genadewerk in de ziel. De kerk wordt daar genoemd de verdrukte. Ik denk dat in vers 10 de omslag plaatsvindt en ik zeg dat. De Heere is een hoofdtrek voor de verdrukte. Weet u wat de verdrukte betekent? De vernederde. De verbrijzelde, de door God ontdekte, de door God ontdekte. Hij is een hoofdtrek voor de verdrukte. Maar daar volgt het tweede deel bij en het tweede deel is dit. Een hoofdtrek in tijden van benauwdheid. Als ge verdrukte wordt, krijgt ge benauwd in de wereld. Ze zullen u haten van alle kanten. Komt een tijd, zegt de Heer Jezus, het einde der eeuwen. Dat ge van alle volken gehaat zult worden. Maar nou staat er weer wat. Ik ben een hoofdvertrek. Gij zijt een hoofdvertrek. Schuilplaats. In tijden van benauwdheid. Apart, hè? Hoort nou bij elkaar. Een hoofdvertrek in tijden van benauwdheid. Een hoofdtrek voor de verdrukte. Dan ziet u die twee delen van deze psalm samenkomen. Het einde van de psalm, dan bidt David eigenlijk voor hen die zijn vijanden zijn. En daar wordt meteen mee aangegeven hoe die vijanden, wat voor vijanden dat zijn. De meeste uitleggers zeggen dat David dit door de Heilige Geest heeft gedicht. Dus ik moet niet zeggen David. Het is het woord God. Maar aan de hand van de overwinning over Goliath. Die grote reus is het type van de mens, hè? De grote reus. Ze zijn grote reuzen geworden. Godslasterende reuzen, dat was Goliath, hè? En daarom leest u aan het einde, in de voorbeden als het ware van David voor die vijanden: Heere, laat de mens daar op, Heere, zich niet versterken. Laat al de heidenen veroordeeld worden. En dan gaat hij nog verder en dan vindt u dat. O Heere, jaag hem vrees aan. Goliath vreesde God niet. Het is geen vreze God in zijn ogen. Ik kan het ook heel anders zeggen. Hij had geen kennis van God. Want de minste indruk van de majesteit Gods had hij niet. Want hij lasterde hem. En wat zegt David dan? Hij zegt: Heere, jaag hun vrees aan. Openbaar u zich aan hem, opdat ze u vrezen zouden. Calvijn zegt: als God in je leven komt, begint hij bij godskennis. En door godskennis krijgen we zelfkennis. Niet direct Christuskennis. Nee hoor, nee. En dan derde Christuskennis. Dan heb je gevreesd. Zeer gevreesd. Dode gevreesd. De majesteit Gods. Jaag hen vrees aan, zegt hij. Hij zegt niet: leer ze eerst in uw geloven. De Bijbel is eerlijk en begint bij de wet, bij de majesteit Gods, bij de eis Gods. Het tweede, wat hij vraagt is: leer ze dat ze mensen zijn. En nu staat er niet het woordje Adam. Maar ook in het vorige vers staat niet het woordje Adam, het woordje Enos staat daar. Ik moet u dat uitleggen, want Enos betekent een zwak, verloren, hulpeloos mens. Goliath was een reus. Dat zijn we van nature, reuzen geworden. Maar leer, jaag ze vrees aan. Dat ze voor God, wie zijt gij die God tart, wie zijt gij? De tweede, leer ze dat ze mensen zijn, verloren mensen, hopeloos. Op weg, zegt de psalm, naar de hel. Nou, dat moet je tegenwoordig niet preken hoor, want als je een kerkmens bent tegenwoordig, ben je al half op weg naar de hemel. Niet waar, niet waar. Nee, niet waar. En gemeente, dan ziet u in vers 10 komen die dingen bij elkaar. Weet je waarom de kerk vervolgd wordt? Omdat ze Gods naam kennen. Hoe openbaart hij zich in zijn naam? Ik heb hem een naam gegeven, dat is Christus, boven alle naam. Opdat in de naam van de Heer Jezus zich alle knie zal buigen. In de hemel, de aarde en onder de aarde. Dus David dicht dit, dan moet ik een tweede ding bij zeggen. Hij heeft het waarschijnlijk veel later door de Heilige Geest ingegeven zijn, de gedicht. Want hij zegt: God woont in Sion. Dus het is een stuk uit zijn verleden. Waarin hij gezien heeft dat de Heer hem uit de poorten des doods verlost heeft. De gemeente, voordat we daar verder over nadenken, wil ik eerst zingen uit die negende psalm. 8, 9 en 10. 8, 9 en 10. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. De volken voor zijn vierschaar stellen. En daar het rechtmatig vonnis vellen. En dan 9. De Heere zal zijn een hoofdvertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoofdvertrek in drukkend lijden, toevlucht in benauwde tijden. Hij die u in waarheid kent, daar heb je het, hè, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. 8, 9 en 10, psalm 9. Thank you. Deze psalm begint met de lofprijzing, de verheerlijking van Gods naam. Een psalm van David, voor op een zangmeester, op moed labijn. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Ik zal mij verblijden en van vreugde opspringen. Als waarlijk de vreugde van het heil in je ziel gekomen is, kan je niet blijven zitten. Kan je niet blijven zitten. En ik zal uw naam psalm zingen. Dat is de naam boven alle naam. Als je niet meer praten kunt en dat heil is je deel geworden, weet je wat je aan gaat doen? Dan ga je zingen. Hij zingen. Hij zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Wel gemeente, maar laat ons duidelijk zijn, dat vindt u ook in Psalm 116, God heb ik lief. Maar daar begon het niet. Zo ook in de Heidelberger Catechismus, wat is uw enige troost? Maar zo begon het niet. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, dat is bevindelijk te kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar weet, het wonder van alle wonderen is als God dat wonder der genade aan je ziel gedaan hebt, begin je God te loven. Maar, luister naar de tekst. Omdat, daarom loof ik hem. Is een reden. Omdat is een redengevend woord, geeft de reden aan. Mijn vijanden achterwaarts gekeerd en gevallen zijn, daar hebt u Goliath. Gods vijanden vallen altijd achterwaarts. Gods kinderen vallen hem toe. Gods vijanden vallen achterwaarts. Dat vindt u als de Heer Jezus gevangen genomen moet worden. En hij zich openbaart. Ik ben het. Als de Heer in je leven komt, dan gaat hij je trekken en val je hem toe. In rechte gerechtigheid. In grote barmhartigheid. En u weet wat er gebeurde. Ik ga heel die geschiedenis niet met u aanhalen. Maar die grote heiden Goliath. Met een zwaard. Dat gescherpt was. Daagt Israël uit, maar bovenal de God van Israël. Hij tart hem. En er is niemand. Want ze hadden erbij gezegd, als Goliath wint, zal heel Israël tot knecht zijn. Maar als iemand van Israël wint, dan zullen die Filistijnen tot knecht zijn. Niemand durfde. Ik zeg dat eigenlijk niet goed. Niemand had geloof. Dat hij tegen deze vijand zou kunnen overwinnen. Maar u weet, als David er tegemoet treedt met een slinger en drie gladde stenen, dan zegt hij, ik kom tot u in de naam van God. U komt, is het waar, maar ik kom in de naam van mijn God. Weet je wat David doet in het geloof? Ik weet niet of je me verstaat. Die mag God stellen tegen al zijn vijanden. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Niet ik, geen. Ga mijn vervolgers toch te keer. Dat is de kerk. Daarom zegt de Heere, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ik wil alleen dit tegen u zeggen, dan moet je een levende God kennen. Een dode orthodoxe God, die gekend uit een enigszins zuivere leer, wordt hier niet beleden. Maar de levende God. Verstaat u me? Omdat gij mijn weeën achterwaarts gekeerd en ze zijn gevallen. Ziet u Goliath vallen? David pakt zijn zwaard en houdt zijn hoofd af. David niet gedaan, hè? Instrument. Al de dienaren God zijn slechts instrumenten. Die hij in zijn hand gebruikt tot de prediking der wet, tot de prediking van het evangelie, tot de geestelijke strijdvoering. Mensen, uiteindelijk strijden wij niet. De Heere zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. En wie gaat strijden, moet het zelf oplossen. Dat is een onmogelijke zaak. Ze hebben David geprobeerd daarvan af te houden. Geweest op zijn jongheid en zijn onervarenheid in de oorlog. Maar die man telde niet wie hij was. Hij telde wie zijn God voor hem was. Dat is genade. Dus toen Goliath achteruit voelde, begon David te zingen op dat slagveld. Kun je dat geloven? Ja, ik geloof het. Hij heeft gedacht. Zij genade. Hij begon God te loven. Hij zegt niet, wat heb ik dat slim aangepakt met die slingers? Mijn God, gij hebt uw wonderen verhoed. Mens, daar weet nou al God volk een beetje van. Die verheugen zich niet in hun werk, want hun werk is tegenwerken, beste vriend. Die mogen zich verheugen in Gods werking, Gods naam en heerlijkheid. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Goliath had hem getart. Hij zegt, gij mens, wat komt gij hier met een stok? Een staf, gekleed in een linnen kleedje. Hoe durf je? En hij kwam in de recht van God, die zijn zaak werden. Verstaat u dat? Het is Gods zaak zeker, maar het werd in hem gelegd te spreken naar het recht God, te handelen naar het zin. En gij hebt gezeten op de troon, o Heere der gerechtigheid, rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid. En het is weer zo mooi, hier staat een perfectum profeticum. Dat is een profetisch perfectum. Weet je wat David zegt? Uiteindelijk hebben alle vijanden het al verloren, dat zegt. Ze kunnen nog een poosje woelen, maar ze hebben het verloren. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedeld tot in der eeuwigheid en altoos. Niet alleen Goliath, dat is een type daarvan. Maar die vijanden die denken dat ze kunnen verwoesten en kunnen vernielen de kerken Gods. Ze zijn altijd sterker. Het aantal is altijd groter. Dat volk van God, dat is een klein kuddeke schapen. Soms met zichzelf nog verdeeld. Maar ze hebben een goede herder. Die de leeuw en de beer verslagen heeft. En de Satan de kop verworzelt. Die het leven is en geeft aan zijn schaap. O vijand, zijn de verwoestingen dan in eeuwigheid? Denkt u dat u altijd kunt verwoesten? Hebt ge alle steden uitgeroeid? Denkt u dat u dat kunt? Gemeente, ik vind het een benauwde tijd. Dus ik zie wat er gebeurt in Amerika en hier. In Europa. Als de profeet macht krijgt, lijkt wel. Zelfs tot in de regering van de Verenigde Staten. Als wat goed is kwaad genoemd wordt en wat kwaad is goed genoemd wordt. Ik was eens een jonge man en reed door een stadje in Nederland. En de Heere liet me in mijn hart zien dat er een tijd zou komen dat het goede kwaad geacht werd en het kwade goed. We zitten er middenin, middenin. Mensen, het wordt nog benauwd. Je moet ons niet bang maken, maak je niet bang. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar dat denk ik. Dat zie je. Dat voel je, dat tast je. We horen het, o vijanden. Hun lieden verdachten is al met hen vergaan. Naar de eeuwige raad Gods geleerd. Want God is rechter. Hij doet niet alleen recht spreken, maar hij handhaaft het recht. Kijk, aardse rechters, we hebben een trias politica, hè? De wetgevende macht, de rechterlijke macht die veroordeelt en de uitvoerende macht, de politie. Maar bij God is dat alles in één. Hij is de wetgever. Hij is de rechter naar zijn eigen wetten. We hebben het gezongen. En hij heeft de uitvoerende macht over degenen die zich tegen hem verzetten. En weer gemeente, weer gemeente, weer gemeente. In evangelische kringen neemt men de wet niet meer serieus. Die is al door Christus volbracht. We beginnen alleen met het Nieuwe Testament, het Oude Testament. Ik zeg niet alle kringen. Luister, ik mag natuurlijk niet generaliseren. Dat wil ik ook niet. Maar tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de fariseeën en schriftgeleerden, ge kunt het koninkrijk van God niet ingaan. God eist volkomen gehoorzaamheid. En van dat recht gaat hij niet af. Waarom niet? Dan zou God geen God zijn. Dan zou hij wet geven, maar hem niet handhaven. Dan zou hij een wet geven en niet straffen. Maar God is een rechter. Die de wet geeft, haar handhaaft. Recht spreekt en haar handhaaft. Gemeente, waarom ik dit zeg, is omdat u verleid wordt als u denkt dat dat niet zo is. Dat God wel recht spreekt, maar zijn recht niet handhaaft. En het lijkt soms ook zo. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis als, ik zal een tijd nemen op de Pinksterdag. Als Ananias en Safira, de Heilige Geest, liegen. Wat gebeurt er? Ze worden in de dadelijkheid gestraft. Vanwege de presence, de tegenwoordigheid God. Maar er komt een tijd in de kerkgeschiedenis. Dat de Heere zegt, ga maar door. Totdat de maat vol is. dan straft hij niet meer in de dadelijkheid. Dan lijkt het wel of de Heere alle dingen toelaat. Dat er bij tienduizenden een mars is voor hen die seksueel willen leven, laat ik het maar generaal noemen, tegen de wetten Gods. Ik moest er vandaag nog aan denken, neem me niet kwalijk dat ik een uitstapje doe. Het is inderdaad zo dat het lichaam niet meer bepalend is, maar wat de mens voelt, wat ik voel. Niet hoe ik geschapen ben, maar of ik wel voel of ik goed geschapen ben. Dat ik eigenlijk iemand anders moest wezen dan ik ben. En dat tegen de redelijkheid der schepping. Goed, ik ga er natuurlijk niet verder op in, dat wil ik ook niet. Ik wil alleen tegen u zeggen dat als God een wet geeft, dan komt je voor de rechter, voor die wet. En hij eist volmaakte gehoorzaamheid. En hij handhaaft dat recht ook. En u kunt zeggen, ik voel er niks van en ik kan doorgaan, maar de dag komt dat je in het gerecht zult treden bij God. Dat komt. En dat zal hier gebeuren om vrijspraak te krijgen of straks voor eeuwig te laten. God is rechter. Hij zal in eeuwigheid zitten. Onveranderlijk. Onbewegelijk. Al spot de hele wereld met hem. Hij zal zitten. In eeuwigheid. Want God is eeuwig. Onveranderlijk. Van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Hij zal de volken oordelen in rechtmatigheid. Naar zijn recht. Naar de mate van zijn recht. Ik moest laatst een schoolopening doen en dan krijg je dat weer. Je zult de Heere lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en alle kracht. Er staat niet, je zult de Heere lief hebben. Maar God eist dat u hem bemint met heel uw ziel, al uw kracht en heel uw hart. Heel, hè? Mag ik eens vragen, wie is dat hier? Niet één. Weet u er één? Ja. Mijn lieve Heer Jezus, mijn rechtvaardige Heer Jezus, die heeft het gedaan. En als ik in hem ben, heeft hij het ook voor mij gedaan. Versta je me, moeder? Naar rechtmatigheid. Naar de mate van zijn recht. Hij zal de wereld richten. Rechtigheid. De volken oordelen in rechtmatigheid. En nu verder dan, dat ik een tweede ding zeggen dat bijna niet meer geloofd wordt. Er is geen onderscheid. De Bijbel zegt, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is bij God geen aanneming des persoons, omdat u oud-gereformeerd of Nederlands hervormd of weet ik wat u bent. Of geboren zijt uit Gods zalige ouders. Als het ziet op uzelf is er geen onderscheid. Daarom zegt Paulus in Romeinen 7. Maar ook dat is bijna weg, lieve vrienden. Zijn wij dan uitnemender? Ganselijk niet. Ik heb tevoren beschuldigd Joden en heidenen. Bij welk kerkverband ook thuis schijnt te horen, Daar is geen onderscheid. Ik moet de tekst afmaken, want Paulus gebruikt het in verband met de genade. Hij zegt, er is geen onderscheid. Alle hebben gezondigd ten derve de heerlijkheid Gods. En dan zegt hij er al bij. En worden om niet, om niks, uit enkel genade, rechtvaardig gemaakt door mij, door het geloof in Christus. Gods volk, hè. Om niet. Alles getuigt tegen me, maar als God in dat gericht komt, gaat hij voor me getuigen. Ik heb verzoening gevonden voor deze, dat hij in het verderf niet nederlaat. Zou je hem dan niet geloven? O, ge hebt uit de poorten des doods opgericht, zingt David hier. Een gemeente, dan moeten we toch maar beginnen bij het begin. De Heer zal een hoog vertrek, hij richt je, hij tilt je eruit, zegt hij. In de schuilplaats des Allerhoogstes gezeten, op Psalm 90, die zal vernachten in de schaduw der God heb een schuilplaats, mensen. Dat is een gekliefde rots. Dat is Christus. En de Heere zal een hoog vertrek zijn, dat is een belofte, hè? Voor wie? Voor de verdrukte. Was nou de verdrukte, dat is de verbrijzelde. De verslagene. In het Grieks is het de tapenosis. De door God vernederde. Die in dat gericht betrokken worden. En niet kunnen bestaan. Die verbrijzeld worden. Dat is het woord eigenlijk hier. Die vrezen met een grote vrees. En dan gaat dat woordje enos, heb ik u net gezegd, mensen. Dat is een mens die alles heeft doorgebracht en geen kracht heeft, geen moed heeft, geen hulp heeft. Die met al de heiden op weg is naar de hel. Tenzij God tussen treedt. Nee, maar nou wil ik aan je vragen. Mag ik dat vragen? Geef toch antwoord, al hoef je niet hard op te doen. Je geeft toch antwoord als ik wil vragen. Ben je daar wel eens geweest? De alle hoop gans ontviel. En niemand zorgde. Voor mijn ziel, toen heb jij mijn pad gekend. Weet je wat nou in mijn hart is, mag ik te zeggen? Want deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot. Hij is het, hè? In hem, hè, is het, hè? Niet ik beheers dat. Hij is het. Die God is onze zaliger. En dan zal hij een hoog vertrek zijn, dan gaat hij je eruit trekken. Ja. Hij nooit gedacht. Als de eeuwigheid in de tijd komt, wordt je leven kort, jongeman. Dan is het een ademtochtje van de hel af. Nou, je moet niet zo raar preken, hoor. Doe ik wel, hoor. Doe ik wel. Ja, doe ik wel. Luther die klom die trap op, weet je nog? Maar die trap die ging niet helemaal naar de hemel. Maar hij was geklommen om dat trapje naar de hemel te beklimmen. En toen hij op de bovenste sport was, deed hij nog een stap en toen viel hij naar beneden. En weet je wat hij toen zei? Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En weet je wat er toen gebeurde? Toen heeft de Heer Jezus hem opgevangen en hem gekust met de kussen van zijn mond. En dat trapje waar die vroeger die kloostertrap, hè, die heb ik wel gezien, hè, weet je, bij het ook eens gezien. Dan ging die kruipend omhoog, want ja, die last der zonde, die plagen niet te dragen. Maar toen hij in zijn celletje kwam uit die Romeinenbrief, las de gerechtigheid Christi. Toen is hem de hemel geopend. Weet je wat hij toen zei? Toen heb ik mijn professorspet verdiend, zegt hij. Toen ben ik pas professor in de theologie geworden, zegt hij. Niet eerder. Mijn doktersbul, zegt hij. En toen is hij dat trapje huppelend naar beneden gegaan. Weet je wat ze toen gezongen hebben, mijn kind? Dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd. Verseren we hier. Want groot is Heere heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Jongetje, vergeet je nooit weer. Het is een omslagpuntje destijds. Verzet heel je leven. Vroeger dacht je dat je bekeerd was toen je een beetje vroom was. Maar toen God ten gerichte treedde, werd je geheel onbekeerd en verslagen, afgelopen. Toen zegt hij, maar nou ben ik het voor je. Gij hoeft het niet meer te wezen. En die uw naam kennen. Wat is nou de naam? Dat is een hoofdletter, hè? De naam boven alle naam. Die uw naam kennen. Die kennis krijgen aan Christus die zich openbaart aan uw ziel. Door de prediking van het woord. Ik had een ouderling in Alblasserdam. 50 jaar. Hij zei, het is niet zo lang geleden heb ik voor het eerste keer het evangelie gehoord. Zei. Ik zei, ja man. Ja, ja. Ik had het nog nooit gehoord. Zei. Nooit gehoord. Zei. Mijne die schrijft, mijn zoon Dominee Veldman. Hij schrijft, er waren studenten in Servië die getuigenis gaven van de week na het preken. Dit hebben we nog nooit gehoord, die vrije gunst, die aangebrachte gerechtigheid. Dat al in hem die uw naam kent. Uw naam kennen. Zullen op u vertrouwen. Dus eerst de kennis van Christus, dan het vertrouwen op Christus. Eerst de openbaring van Christus. Dan het vertrouwen op Christus. Niet eerst het geloof en dan de kennis van Christus. Eerst de openbaring van Christus. Door de bediening van het evangelie. En dan het geloof. Hoor je de orde? Onze vaderen zeggen zelfs eerst de aangebrachte gerechtigheid van Christus verdiensten. En dan het geloof. Waardoor de Heilige Geest het toe-eigen toepast aan uw hart. Maar liberalen drijven altijd eerst het geloof. Altijd een weg uit de aarde naar de hemel. Maar de zaligheid is een weg uit de hemel, man. Naar de aarde. Kijk, dan staan we buiten, hè. Daar vallen we in. Als Petrus gaat preken, dan staat er en de Heilige Geest viel op, hè. De punt. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Dan moet je het tweede ding weten. Als een mens ontdekt wordt, dan gaat hij God zoeken. Waarom? God zoekt hem. Dan ga je God zoeken. Ik zei zo zeggen, ga je wat beloven? Heb je het ook gedaan? Ik heb veel beloofd. Ik zeg, Heere, maar nou, ik zal toch mijn levens veranderen. Dat gaat zo niet. Ja, en ik dacht dat het nog aardig lukt ook, want de wet, die werd mijn vriend. De wet werd mijn vriend. En als ik enigszins beter was dan mijn buurjongen, dan klopte die op mijn schouder en zei, jochie, het gaat aardig goed met je hoor. Ze hielden allemaal nog van verjaardagsfeestjes, ik niet meer. En de ene vriend naar de andere zegt, ik ga niet meer met je om. Nou ja, ik achtte het een goed kenmerk te zijn, hoogmoedig mannetje. totdat God ten gerechte trad. Dat heb ik ingezocht. Ik weet nog dat we met Simon Ralevic, dat is die prediker uit Servië, ontmoet hem op de Leicester-conferentie. Ik zeg, Simon, ik zeg, God heeft me 2 keer bekeerd. Hij zegt, mij ook. Ik zeg, hoe? Vertel eens, jongen. Hij zegt, eerst dacht ik dat ik het zelf moest doen. Toen heeft hij me eruit gezet. Hij zegt, toen heb hij alles gedaan. Hij zegt, dat is vrije genade. Ik zeg, ja, jongen. En toen is er zo'n band aan elkaar gegroeid. Want toen hadden we maar lust om 1 naam te verbreiden onder de volken. De naam van de Heer Jezus. Versta je? Ik zeg, ik zoek je eens op. Nee hoor. Ik vergat het ook weer. Maar toen nood in zijn leven was, trok de Heer de nood op mijn ziel. Gemeenschap der heiligen. Maar goed, al word ik alweer hoogmoedig, dan heb je het, ik kan het haast heel niet vertellen. Nou ja, maar goed, doe maar. Maar daar staat hij, hè. Een hoofdvertrek, want wie nou de Heere vreest uit genade, gemeente, die een verdrukte wordt, die krijgt het benauwd in de wereld. Want mensen houden van reuzen en niet van kleine kinderen. Mensen die met hun genade steeds kleiner worden, daar houden ze niet van. De kok, hè. 1834, de kok, hè? De kok. Even hangen. Hendrik de Kok, vrijzinnig, toch God bekeerd. Weet je hoe ze ze noemden? Die afgescheidenen. Weet je hoe ze ze noemden? Mensen van de nachtschuit. Dompers. Daar houden wij toch niet van. Ja. Maar wie niet laag geweest is, zal die hoog worden. Staat dat er ook nog in die psalm? Ja. Want gij hebt niet verlaten degene die u zoeken. Ze hebben wel eens gedacht, dat is afgelopen. Toen alle hoop hun gans ontviel. En niemand meer zorgde voor de ziel, toen heeft God hun, wat gekend, toch niet verlaten. Maar ook in de aanvechting wel eens, dat ze denken, hij heeft me verlaten. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn bestendig vol. Welke mogen wij verheuvelen van? Mijn gebetenheid zal van u niet wekken tot de eeuwigheid. Weet je wat dat? Het wordt een steeds grotere wonder in je leven. Dat God je niet verlaat. En die zegt niet, nou ik heb genoeg. Psalm zingt ten Heere. En verkondigt onder de volken zijn daden. Laten we zingen Psalm 9, 13 en 14 nu. Bewijs, o Heer, uw knecht genaast, laat mij in mijn ellende gaan. Zie hoe mijn haters mij verdrukken, daar hebt u het. Gij die mij wilt den dood ontrukken, maar ook het 14e vers, opdat ik, Heer, u blij te moe in Sionspoort de hulde doe. En in uw heil ten alle tijden met Sion dochter mij verblijden. 13 en 14, Psalm 9. want hij zoekt de bloedstortingen. En hij gedenkt zichzelf en hij vergeet het geroep der ellendigen niet. De uitleggers, voor het overgrote deel, en ik zeg dat maar, zeggen dit. Zoals in Openbaring 6, de ziel onder het altaar, die dag en nacht roepen, wanneer wreekt ons bloed? De hand van de heidenen, God is rechter. Die wreekt het bloed van de martelaren. Dat is waar. En sommigen leggen dus deze tekst uit en zeggen, hij zoekt de bloedstortingen. Hij wreekt de martelaar. En toch gemeente, het woordje daras kan ook zeggen en betekenen. Hij zoekt de bloedstortingen in de weg der verzoening. En ik ga dat uitleggen, want anders dan. Laten we nou beginnen bij Egypte, want dat is het beste voorbeeld in dit verband. God wreekt de zonde aan de Egyptenaren. Niet waar. Hij komt de zonde te wreken aan alle zondaren. Want we hebben al gezegd, er is geen onderscheid. Dus het is waar, hij wreekt zich aan de vijanden van Israël. Maar luister. Was Israël beter? Nee, de Heere zei, deze nacht zullen alle eerstgeborenen gedood worden. Alle mensen. Van de mens tot het vee. Alle eerstgeborenen. En waarom zeg ik dit wel, gemeente, van nature, maar ik hoop dat je dat toch verstaat, zijn we alle aan de verkeerde kant. Er is geen onderscheid. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet en het kan ook niet. En als je een kind van God bent, dan weet je dat innerlijke tegenstand soms in je hart. Daar schrik je van. Tenminste, ik. Dan denk ik, ach. Het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Dat kan ook niet. Maar het eeuwige wonder van soevereine genade aangaande zijn volk. Toen zegt hij tussen die avonden: slacht je een lammetje, neem mijn zoon. Neem hem eerst 3 dagen in huis, dat is 3 jaar. Heb hem lief. En slacht hem dan. En strijk dat bloed. Heb je weer de bloedstortingen? Strijk dat bloed aan de dorpels. Want dan zal de wrekende gerechtigheid, de engel van het wrekende recht, voorbij gaan als die bloed ziet. Dus nog eens gemeente, wij gaan allemaal onder hetzelfde oordeel door. Daarom hebt u zich niet te verheffen boven de wereld. Luther heeft daarin gelijk als hij zegt Romeinen 3 vers 16. Hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij zegt, dan ben ik, zegt hij, de wereld. Wij hoeven ons niet te verheffen. En als u zich verheft, weet u niet wat genade is. En dan zegt de Heer, neem een stokje met hyssop, niet op de drempel, hè, opdat je het niet vertreden dat bloed, hè. Heb je toch wel eens gehoord, hè? Je kunt het ook vertreden, hè, minacht, hè. Maar op de zijpost en de bovendorpels. En als die engel bloed ziet, kijkt die dan nog achter de deur? Al waar u zondagsgemaakt is, dat ze wit maakt als het boog. Waar ze rode scherm zijn. Wit wordt een sneeuw. Weet je wat zo'n wonder is, mensen? als dat bloed aan je dorpel gestreken is. Door de toepassing van de Heilige Geest, dan kijkt hij niet meer achter je deur. Want het is een vuile rommel erachter. Een moordhol. En een gevangenis. Dat is ook die gelijkenis van dat licht. Hè? Die vrouw die schijnt. Hè? En wat komt ze nou als ze dat licht gaat schijnen? Komt ze allemaal stof en webben voor. Gaat ze veven, hè? Mensen, wat zit er achter jullie deur? Maar eerlijk praten. Wat zit er achter jouw deur? Achter de deur van je kamer, achter de deur van je boekhouding. Achter de deur van je huwelijk, wat zit er achter? Mijn beste vriend. Als dat bloed door de Heilige Geest wordt toegepast. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van 5 zonden, nee, alle zonden, altijd. Alle zonden, altijd. Weet je hoe dat heet, beste man? Dan heb je vrede met God die alle verstand te boven gaat. Als God bloed ziet, daarom staat er, hij zoekt de bloedstortingen. Nou moet u daarop letten dat dat natuurlijk bedoelt de oud-testamentische offerdienst die op Christus wijst. Want gemeente, het is natuurlijk niet alleen het brandoffer, het is ook het schuldoffer. Zelfs onze dankbaarheid moet verzoend worden, het dankoffer moet verzoend worden met bloed. Er zijn wel eens mensen die zeggen tegen me, ik ben zo dankbaar, ik geloof er niks van, ik geloof er niks van. Het komt en het gaat, hè. Loven houdt wel eens op, hè, als het benauwd wordt. Maar dan gaat hij nog verzoenen, hè, dankbaarheid. De ondankbaarheid. Weet je wat nou in mijn hart zit? Wat mag ik zeggen? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Alle dingen. Die heeft gedacht aan mijn genade bij wijze mensen. Aan zijn genade. Aan mijn trouw. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nooit. Ik kan niet meer geloven. Hinder niks. Het hangt niet aan uw geloof. Het hangt aan de bloedstortingen die God zoekt. En dat bloed is gestort. Eenmaal. Voor al de uitverkorenen tot zaligheid. En hij gedenkt aan dezelfde. Kijk, wij, dat is ook weer zo mooi, hè. Dan zeggen ze, je moet eraan denken. Dan zeggen ze, amen. Ah, ja. Ik denk er vandaag en morgen vergeet ik het. Jij ook, hè. Dan zitten die bloemen je weet waar. Of je ziekenhuis. En het onverwacht pakt de duivel je aan. Ik zeg, nou, je denkt er niet eens meer aan. Maar mensen, hij gedenkt het. Want hij is een biddende en dankende hoge priester. Hé, hey, ik heb de Heer Jezus lief, hebben jullie het ook gekregen? Is hij je alles geworden? Hij gedenkt. Dat bad ook die moordenaar. Die zei niet, Heere, ik denk aan u. Hij zegt, Heere, denk aan mij. Als u betaald hebt. En dan gaat de eeuwigheid in de tijd komen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dan ontsluit hij het evangelie aan de ziel van deze man. En is hij in het geloof al in het paradijs. Hoewel hij nog met zijn lichaam en kruis, maar in het geloof is hij er al. Moet dat door duisternis heen, maar in het geloof is hij er. Het geloof is een paradox. Tegenstelling van dingen. En hij vergeet het geroep van de ellendige niet. van de ellendigen van zijn volk. Die buiten God niet gelukkig zijn. En thuis niet zijn in dit land van aanvechting. Die dag en nacht roepen. Met de pet op, meer dan zonder pet. Voor de preekstoel en onder de preekstoel en op de preekstoel. Achter je stuur of achter je huis, achter je wasmachine. Mens. Tegenwoordig bidden ze uren, maar niet achter de wasmachine meer. Het zal wel niet echt wezen. Nee. Hoe groter de nood, beste vriend, hoe korter je gebedje. Maar hij vergeet het niet. Soms lijkt het of hij niet naar je hoort voor een poos. Zacharias, hè? Die man, die kon geen kinderen meer krijgen, zijn vrouw ook niet. En hij had zo graag een zoon gehad die priester werd, hè? Hé, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Ik heb het wel gehoord, maar nu heb ik het verhoord. Het is niet hetzelfde, hè? Zijt mij genadig, Heer, zie mijn ellende aan. Ik leef in een land van vijandschap en tegenstand. Gij die me verhoogd hebt uit de poorten des doods, 14. De poort, ik moet natuurlijk, het is moeilijk al die dingen. Maar toch, maar ik moet maar doorzetten toch, hè. Wat is in de Bijbel het poort? In de poort werd het recht gesproken. In Israël werd in de poort het recht gesproken. Dat kunt u uit de geschiedenis van Rut lezen. Boas zat in de poort, hij was een rechter. Dus in de poort werd het recht gesproken. De poorten zijn altijd de plaatsen van het gerecht. Nou, wat zegt David nou hier? Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Ze hebben me daar een doodsvonnis getekend. En ik heb het aanvaard. God deed geen kwaad meer. Maar ik deed. En toen zegt hij, niet u, maar mijn zoon. Niet u, maar mijn zoon. Toen zegt de Heer Jezus in dat ogenblikje, mijn vader heeft me gezonden om met u te ruilen. Indien ge dan mij zoekt, zo laat de mijne gaan. En toen ben je uit de poorten van de dood opgeheven. Naar de poorten van Sion, dat is de kerk van God. Vrijspraak, grond van de bediening der verzoening in Christus Jezus. En de heidenen zijn gezonken in de groeven die ze gemaakt hadden. Goliath had David uitgedaagd. Hij had gezegd, ik zal het hoofd van je lichaam halen met de slag van mijn zwaard. Beste man, gelooft gij in God? Gelooft gij in God? Zodat ik zijn ganse lof in de poorten van de dochters Sions vertellen. En dat ik mij verheuge in mijn heil. Uw heil. Weet je wat voor woord hier staat? Yeshua, in mijn Heer Jezus, mijn heil. Yeshua, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus. Mijn heil. Jongen. En een betere herder is er niet die zijn leven geeft voor de schaap. En de Heer is bekend geworden, ik heb het al gezegd. Hij heeft recht gedaan. Maar de goddeloze is verstrikt in het werk van zijn handen. En de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Ze denken dat ze de hel ontsnapt zijn, maar ze hebben een poosje respijt gehad, maar ze gaan er naartoe. Hun weg is naar de hel. Een eeuwige dag van Gods eeuwige toren. Nou eerlijk, heb je het ook verdiend? Alle Godvergetene heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, nog de verwachting van de ellende. Wat is nou de verwachting, is de hoop. Nu dan, wat verwacht ik, o Heere 39? Mijn hoop is op u. De kerk wacht niet, maar de kerk verwacht. Hoe je het verschil? Die ziet uit. Die kijkt uit. Wanneer die ellendige thuis zal zijn. Thuis. Eeuwig thuis. En dan eindigt hij met een gebed voor de vijanden. Het is niet een onverschillige man en zegt, nou laat die vijanden maar. Nee. Want hij is ook uit het graf opgericht. Hè. Heeft datzelfde bestaan in zich omgedragen. Nog, hè. Zijn oude mens, hè. Die oude natuur, hè. Die vijandige natuur van binnen. Hij zegt, sta op, heren. En laat de mens zich niet versterken. De enos, de zwakke, de onmogelijke die niet kracht heeft. Laat hem zich niet versterken. Maak hem zwak. Maak hem zwak. Maak hem zwak, heren. Laat hem vergaan. Al die reuzen als Goliath weg vergaan. En laat de heidenen voor uw aangezicht te oordeel worden tegengericht. Alsjeblieft. En gemeente, als er één ding nodig is in onze dagen, u kunt het er mee eens of niet, dat maakt mij ook heel weinig. Is dat het recht Gods gepredikt wordt. De evangelie hoort u overal, maar het recht Gods. Want Sion zal door recht gelost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Het recht dat afsnijdt, het recht van God. De vastigheid is en zaligheid in Christus Jezus. En Heer is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht, dat zaligheid. Sion wordt op rechtsgronden zalig, betaald. Eeuwig betaald. Voldaan. Maar als ze dat niet doen, och heren, jaag ze vrees aan. Nou. Moet je dat nou preken? Ja. Jaag ze vrees aan, heren. Openbaart u zelf in majesteit. Het is de rechter de ganse aarde. En laat de heidenen toch weten, laat ze kennis hebben dat ze een verloren mens zijn, een enos. Zwak, krachteloos, hulpeloos. Waarom? Omdat ze, en dat staat hier ook, hè, vertrouwen, dat woordje vertrouwen in deze psalm is het toevlucht nemen van het geloof. Het is het vluchten naar de vrijstaat. Het is u buiten uzelf zaligheid zoeken. Dit is in mij niet. En bekend, het komt ook nooit in je. Hij in mij en dan ik in hem. Dus eerst hij in mij, hè? In hem, hè? En dan ik in hem. Dat is de zaligheid. Dat moet de prediking worden. Wil er ooit een opwekking komen? Wil er ooit een terugkeer komen? Jaag een vrees aan. Ik kan dat niet, hè. Ik kan nog zo ernstig preken. Maar dan gaat het ene oortje in het andere uit. Ja, dat is een zwartjas. Dat is een zwartjas. Oh, een depressief prediketje. Oh, ja. Maar jaagt u zijn vrees aan. En ze vreesden met grote vrezen. Vrees niet. Want u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus Jezus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Ge zult hem in zeer vernederde wegen vinden. In doeken gehuld. Als het lam van God in een slacht. Met je. In een stal. Als het lam van God. In een stal. In een stal in Bethlehem. Het slachtlammetje van de Vader. En ze haasten zich. En aanbaden hem. En ze verkondigden al om wat ze gehoord en gezien hadden van deze zaligmaker. God de eer. Amen. Laat ons eindigen. Ach. Lieve Heere, dank u. Gaat ons op de mond kunnen slaan en onze ogen dicht en onze oren kunnen sluiten, maar ik geloof dat dat niet hoefde vanavond, lieve Heere, dank u wel. Ja, wat is mijn dank waard? Maar toch waar. Ik zal u loven omdat je hem uit de poorten des doods verhoogd hebt. In een rotssteen gekliefd. Om te schuilen. Tegen de zon en tegen de vloed. Ach, vergeef ons onze schulden. Ik wil nog een opwekking geven, een terugkeer. Tot u, ook in de gemeente. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met 17, 7 en 8. 17, 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genoeg der wereld voor hun heil goed achten. Met blij vooruitzicht dat me streelt. En wat er verder nog 7 en 8. 17. Gemeente, u mogen thans heen gaan in vrede naar uw huizen, ontvangende met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw licht en zij uw genade. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.